en safe space is, als ik luister naar hoe dat voor hen ook is en voor mij dan, is eigenlijk een plek waar dat je comfortabel voelt met wie dat je bent en gewoon weten dat niemand hier je raar gaat aankijken. Dat hebben we zeker in dit zolderkamertje, hebben we zeker dat gevoel gehad. Ja.
De Gezinsbond organiseerde samen met begeleiders van VZW Tril workshops fotografie en spoken word voor jongeren. De begeleiders zorgden voor een safe space waarin de verhalen van de jongeren tot uiting konden komen. Malou, die je net hoorde, gaf de workshop fotografie.
Waarom noemen we het niet safe space?
Het kan.
Ik heb er ook al aan gedacht.
Op de laatste dag van de workshopweek brainstormden de jongeren samen over de titel voor de tentoonstelling. Een tentoonstelling die ze samen creëerden in het Dr. Ghislain Museum.
Of welcome in our safe space.
Ja, want het is letterlijk wat onze safe space geweest is. Ja. Want we hebben hier heel tijd gezeten.
Met deze podcast willen we je een introductie geven in het thema Safer Spaces en je inspireren om er zelf mee aan de slag te gaan. Je komt te weten wat Safer Spaces zijn, wat het belang hiervan is en hoe je ze zelf kunt creëren.
Want Safe Space is voor ons een heel natuurlijk aanvoelend, vanzelfsprekend begrip, maar het snapt.
Mijn moeder zou denken, hè.
Yeah.
We duiken in het thema Safe Spaces aan de hand van ervaringen van de jongeren tijdens de workshopweek en met extra duiding van Marije van Huffelen van Savaria.
Ik ben Marije van Huffelen, mijn voornaamwoorden zijn zij, haar en ik werk voor Savaria, de Vlaamse LGBTI-netwerkorganisatie. En samen met Wel Jong ben ik verantwoordelijk voor een project rondom Safer Spaces hier in Vlaanderen. Ik heb zelf net onlangs een onderzoeksrapport afgerond, waarbij we heel veel mensen, heel veel jongeren, maar ook oudere mensen gevraagd hebben, wat betekent een safer space voor jou, hoe ziet dat eruit? En waar we bijvoorbeeld ook gevraagd hebben, waar moeten mensen die safer spaces faciliteren, waar moeten die rekening mee houden? De LGBTQI+ community is de laatste jaren geconfronteerd geweest met meer en meer homofobe incidenten. Er is ook onlangs een onderzoek gedaan, het genoeg onderzoek, waarbij er is gekeken naar de geweldservaringen van LGBTI-personen in Vlaanderen. En we zien dat die aantallen super hoog zijn in vergelijking met andere bevolkingsgroepen, waardoor de nood aan safer spaces stijgt. Want hoe minder veilig je bent op straat, in het openbaar, hoe meer behoefte je hebt aan plekken waar je wel jezelf kan zijn en waar je wel geaccepteerd en gerespecteerd wordt. De maatschappij is natuurlijk heel erg gestructureerd vanuit cis-heteronormativiteit, noemen we dat. Dus er wordt vanuit gegaan dat iedereen of de meeste mensen zich identificeren als cis of als hetero of een combinatie van allebei.
Cis moet ik misschien even uitleggen. Cisgender is de term voor mensen die zich goed voelen bij het geslacht dat werd geregistreerd bij hun geboorte.
Betekent zodra je je anders identificeert, dat je buiten de norm valt, waardoor je dus te maken krijgt met al die vormen van discriminatie, microagressies. De hoop en het idee van Safer Spaces is dat dat een ruimte is waar je al die dingen niet tegenkomt. En dat maakt dat fysieke plekken zo belangrijk zijn, omdat je dan dus effectief een ruimte hebt waar je je daarom geen zorgen hoeft te maken, waar je geen zorgen hoeft te maken om homofobe incidenten.
Elise heeft ervaring met het gevoel dat je buiten de norm valt. Ze vertelt hoe het is om queer te zijn.
Dan kan ik dat eigenlijk vergelijken naar de eerste keer waarin dat je verliefd wordt op iemand. Dus als je hetero bent, is dat waarschijnlijk op iemand van het andere geslacht. Maar je krijgt dat gevoel en je krijgt zo de kriebels en de angst van oh, gaat die andere mij ook leuk vinden? En al dat en je begint af te spreken en weet ik veel allemaal. En dan moet je eens inbeelden dat je in een samenleving bent waarin mensen zeggen, ah, maar dat mag niet, hè. Dat is niet oké. Dat is niet natuurlijk. Dat is vies, weet ik veel wat. Dat mensen allemaal zeggen daarover. Dan moet je inbeelden dat je dat voor hebt en dat je dan ineens denkt, ah, nee, maar ik mag niet. Het is dat mooie van die verliefdheid en ook dat enge dat daarin zit, plus alle verwachtingen van de samenleving die dat daarop gesteld zijn van oké, er is nog zoveel homofobie, er is nog zoveel haat, mensen worden in elkaar geslagen, mensen worden vermoord. Terwijl het is eigenlijk gewoon hetzelfde als jij of als iedereen die verliefd wordt op iemand. Maar dan plus alle negatieve dingen die erbij komen door de maatschappij. De muzische symfonie van jouw zijn stilt mijn adem. Wil ik? Ik niet. Jij wel. De gevraagde stilte ketent vast aan de realiteit dat ik wil. Dat ik niet, niet is wat ik ben. Dat ik wel. Dat ik wil dat jij ook. Dat wij.
Sommige mensen sterven effectief voor hun geaardheid omdat ze zodanig niet geaccepteerd worden dat ze zelfmoord plegen, in elkaar geslaan worden tot de dood toe soms zelfs. Dus ik denk dat dat een enorme invloed kan hebben en dat veel mensen daar ook zodanig veel schrik voor hebben dat ze eigenlijk niet naar buiten durven brengen wie dat ze echt zijn. Ik zie dat ook heel veel in mijn omgeving als ik bijvoorbeeld rondloop met vrienden dat op het eerste zicht mannelijk ogen, maar dat make-up dragen of zo, dat die echt zo aangesproken worden, dat er bijna gevechten ontstaan. Dus we zijn zeker nog niet waar we moeten zijn.
Luna ziet in haar omgeving veel mensen voor wie het moeilijk wordt gemaakt om zichzelf te zijn. Ze schreef hierover haar spoken word tekst.
Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het mijne gutst jouw kant op. Het vlees is zwak. Had het maar zo zoet niet hoeven zijn. Een tuin vol vruchten, waarvan ik enkel de verboden verlang.
Een veelgehoorde kritiek op safer spaces is dat die veilige ruimtes er juist voor zorgen dat jongeren geen weerstand en veerkracht opbouwen.
Houden we mensen niet soft? Zit iedereen gewoon met elkaar te knuffelen, kumbaya? Dat is een idee dat lijkt te bestaan over safe spaces. Maar daarvan zien we juist dat een safe space juist mensen de kans biedt om op te laden en juist weer naar buiten te gaan. Omdat bepaalde groepen mensen gewoon niet geaccepteerd worden in onze maatschappij.
Inke vertelt waarom die plekken om op te laden zo belangrijk zijn.
Het grotere systeem veranderen waarin we leven is iets heel traag en log. Dus het is essentieel om in dat grote geheel kleinere ruimtes te hebben waar we volledig onszelf kunnen zijn, zonder weerstand, zonder angst, waar we ons gewoon kunnen ontplooien en gewoon kunnen zijn. Dat is de basis. En vanuit die kleinere ruimtes kunnen we dan de maatschappij, dat groter systeem gaan veranderen, maar ergens kunnen terugvallen waar volledig jezelf kunt zijn. Dat is super essentieel.
I'm like that one black and white picture in a room full of colorful paintings. They will still say things like everyone is different in their own way, but they still belong somewhere. I don't have that. I don't belong anywhere just because of the fact that I'm different.
We waren maar met drie, maar we waren er echt voor elkaar. Like, op dag twee voelde je al direct van, oh, wij zijn er echt nu al een hechte groep, dat was echt.
En het woord is Mail. Hij vertelt wat we weken in het Ghislain zo waardevol maakte voor hem.
De safe space en zo, je kon gewoon doen wat je wou en allee, je moest je niet inhouden om andere mensen zo. Je moest niet bang zijn om op reacties van anderen te krijgen of zo. Allee, dat is zeker niet gebeurd en dat is me wel echt wel bijgebleven, omdat het zo echt zo een veilige plek was.
Ik kwam hier toe, ik was veel te laat. De trein stond vast in Brussel. Eerste dag en ik dacht, oh nee, ik ga daar vol zitten met echte kunstmensen. En ik kan dat niet. En eigenlijk, er werd direct uitgelegd door Inke van, dit is een safe space, er is een stille ruimte als je even op je effe wilt komen. Allee, het werd zo mooi en rustig en met nagedacht over alle noden die we mogelijk konden hebben. Allee, het voelde als een thuis.
Inke begeleidde de jongeren bij het schrijven en het voordragen van hun teksten. De basis van de workshop is het creëren van een safer space.
Dat doe ik vooral door genoeg tijd uit te rekenen om de jongeren elkaar te laten kennen, om laten aan te geven als ze zich ergens niet comfortabel bij voelen, om in het begin ook heel duidelijk samen af te spreken wat betekent voor ons allemaal een safer space, want iedereen voelt dat soms op een andere manier in. Dus om dat in het begin allemaal samen te brengen en door de week erop te letten dat die safer space ten allen tijde bewaakt wordt. Die kunst is een tool om zichzelf uit te drukken. De kunst op zich is niet het uiteindelijk doel. Het doel is om jongeren zich te laten ontplooien en het gevoel te geven van ik mag hier gewoon zijn. Als ik begin aan een workshopreeks, ik wil altijd een aantal voorbeelden aanhalen. En nu de boeken, de poëzieboeken die ik als voorbeeld heb gepakt. Ik wil gewoon zo divers mogelijke voorbeelden aanreiken, zodat alle jongeren zich daarin herkennen. En om vanuit een punt van herkenning te vertrekken voor een workshop, zorgt er al voor dat mensen zich veiliger voelen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn, er zijn ook anderen zoals hen. Zoals ik zei, ga ik in het begin van de workshops ook altijd aan de jongeren vragen wat betekent safer space voor jou. En dan gaan we dat concreet op een papier vormgeven van hoe kunnen we daar deze week rekening mee houden.
Bij mij zijn basic needs voor je lichaam het begin van alles. Dus ik heb dat gezegd en daar is rekening mee gehouden. Andere mensen hebben nood aan af en toe een beetje stilte of een beetje alleen tijd. Daar is rekening mee gehouden.
Wat ik ook altijd doe, is aan het begin en het einde van de workshop altijd een check-in momentje doen van hoe de jongeren zich voelen, of ik ergens rekening mee kan houden, of de jongeren samen ergens rekening mee kunnen houden.
En hoe gaat het? Hoe is het? Heb je wel kunnen slapen? Zo wat dingen die misschien wat onnozel leken, maar die echt wel zo hebben geholpen om je thuis te voelen. Zo.
En ook letten bijvoorbeeld dat de toiletten genderneutraal zijn aan de omgeving, dat die zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen, dat er bijvoorbeeld liften zijn. Dus proberen met zoveel mogelijk puntjes rekening te houden, zodat elke jongere het gevoel heeft van ik kan naar die workshop gaan en ik kan er mezelf zijn.
Op een bepaald punt kwam er bijvoorbeeld ook een cameraploeg en ik had het daar even moeilijk mee. En die zijn dan eigenlijk ook weggestuurd geweest. Ik voelde me daar eerst schuldig over, maar ik ben wel heel dankbaar dat ze dan uiteindelijk eigenlijk aan moeten vertrekken. Ja, normaal gezien zou ik misschien, moest het geen safe space zijn, gewoon moeten doorgegaan zijn. Maar dat was niet het geval.
In de gesprekken wordt safe space en safer space door elkaar gebruikt. Wat is nu eigenlijk het verschil?
Het idee is, een safe space creëren is onmogelijk. Je kunt nooit garanderen dat een plek voor iedereen veilig en comfortabel is. Wij gebruiken safer om aan te geven dat we streven naar het creëren van die veiligheid. Dus het is echt het uitspreken van de intentie. We willen voor iedereen deze plek fijn maken.
Wat maakt volgens Marije en haar onderzoek nu echt een safer space?
Het lastige is bij safer spaces dat je dat enerzijds heel praktisch kunt faciliteren. En dan denk ik aan het maken van bepaalde afspraken met elkaar. We gaan zo en zo met elkaar om. Een bekend voorbeeld is consent staat centraal. Dus we vragen toestemming aan elkaar. Een ander voorbeeld is vraag naar iemands voornaamwoorden. Maak geen assumpties over iemands genderidentiteit op basis van hoe die eruit ziet. Enkel regels, dat maakt geen safe space. Het vereist ook iets van de mensen die er aanwezig zijn. Een bepaalde bereidheid, ook om aandacht te hebben voor elkaar. Maar ook om mensen gewoon met respect te behandelen.
Het gaat dus vooral om de mindset waarmee je een safer space betreedt.
Het is logisch dat het ook niet in één keer goed gaat. Het is zeker geen verwijt, ook naar mensen die die fouten maken. Fouten maken is menselijk, dat is nooit een probleem. Wat wel de vraag is, stel iemand spreekt je erop aan van hey, je hebt mij verkeerd aangesproken of ik vond dat niet prettig hoe wij nu met elkaar omgaan of je bent over mijn grenzen gegaan. Ik denk dat de vraag dan is, hoe reageer je daarop? Voel je je direct aangevallen of ben je bereid om te leren? En daarom zeg ik ook, het is belangrijk om zelfreflectie te hebben, omdat het goed is als je het groter trekt om je bewust te zijn van hoe de normen die we hebben in onze samenleving, de gendernormen, hoe die niet kloppend zijn. Sommige mensen hebben privileges op bepaalde gebieden. Dus we spreken bijvoorbeeld van wit privilege. Mensen met een witte huidskleur, witte mensen, worden heel anders behandeld in onze wereld dan zwarte mensen of personen van kleur. We noemen dat privilege als je dat voordeel hebt op basis van je huidskleur. Zo heb je ook privilege op basis van genderidentiteit, seksuele oriëntatie, op basis van klasse, eigenlijk op alle identiteitskenmerken. Bijvoorbeeld, ik heb wit privilege. Ik heb ook hetero privilege. wil niet zeggen dat mijn leven niet zwaar is of dat ik het niet moeilijk had. Wat het betekent is dat ik nooit gediscrimineerd ben op basis van mijn huidskleur of op basis van mijn seksuele oriëntatie. Daar bewust van zijn betekent wel dat je meer aandacht hebt over hoe jij je verhoudt tot de mensen om je heen. En het betekent ook dat je een ander referentiekader hebt. Wat bij privilege komt, is er is sprake van machtsverhoudingen. Onze samenleving is helaas hiërarchisch ingesteld, waarbij mensen bovenaan de piramide staan en sommige mensen zijn onderaan de piramide. En dat maakt hoe je behandeld wordt in de maatschappij, hoe jij in de wereld staat. En dat bewustzijn bepaalt wel ook hoe je met andere mensen omgaat.
Ik merk vaak als ik met mensen in gesprek ga, die zo zeggen van, ah jong, dit en geen. Of die dan zeggen van, ah ja, je hebt gay, maar zo bi of pan, wat is dat zelfs? Of weet ik veel wat. Allee, die mensen, eens dat je daar een keer mee praat en dat je laat zien van, hallo, ik ben zo lang ongelukkig geweest omdat ik gewoon niet wist wat te doen met mezelf. Allee, meestal begrijpen die het dan ook wel. Het is geen keuze dat je maakt, het is geen trend dat je navolgt. Het is hoe het leven is en allee, iedereen verdient het toch om gelukkig te zijn.
Iedereen moet toch zichzelf kunnen zijn. Er bestaan daarom ook inclusieve saferspaces waar iedereen welkom is en exclusieve saferspaces voor specifieke groepen.
Er bestaat heel veel discussie rond of dat goed is of niet, maar er zijn al zoveel plekken voor cis-mannen waar mannen zichzelf kunnen zijn, die zij gewoon kunnen betreden, dat het ook goed is om ruimte te maken voor personen die niet een standaardplek hebben, die niet overal terecht kunnen. En dan kom je dus bij dat privilege. Daarmee wordt helemaal niet bedoeld dat mannen het niet zwaar hebben. We zien zeker homomannen maken heel veel homofobe incidenten mee. Dus die hebben het zeker zwaar. Daar gaat het niet om. Tegelijkertijd zien we wel dus dat er heel veel plekken zijn waar mannen gewoon zichzelf kunnen zijn. Opnieuw, je ziet daarin heel erg dat de behoeften van mensen of de noden die ze hebben heel individueel zijn. We zien bijvoorbeeld vrouwen zijn geneigd om zich onveilig te voelen bij mannen omdat ze veel ervaring hebben van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn mensen die dan soms geneigd zijn, mannen zijn niet welkom op mijn praatavond, ik wil alleen met vrouwen zijn, want zij snappen mijn ervaringen. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, het is juist goed dat we allemaal samen zijn, we kunnen van elkaar leren, het moet allebei bestaan. De conclusie die ik getrokken heb is dat ze naast elkaar moeten staan. Je kunt niet zeggen, we doen alleen een inclusieve aanpak of alleen een exclusieve aanpak. Ik zou altijd pleiten voor allebei de mogelijkheden. Afhankelijk van je evenement of van hetgeen wat je organiseert. Zorg dat je beide hebt.
Je ziet de term safer spaces nu overal opduiken. Het is een trend geworden.
Er zijn zeker kanttekeningen te maken bij het mainstreamen van safer spaces, wat er nu gebeurt. Niet omdat die beweging slecht is, maar wat ik al gezien heb, is dat dan mensen die bijvoorbeeld een evenement organiseren of cafébazen bij wijze van spreken, dat die gewoon een poster op de deur hangen met dit is een safe space. Of bijvoorbeeld we tolereren hier geen discriminatie, racisme, geweld, etc. Maar ik denk als er voor de rest niet het werk gedaan wordt wat een plek echt een safe space maakt, als er niet de moeite wordt gedaan om een ruimte bijvoorbeeld toegankelijk te maken, dan mis je het doel. En ik denk dat dat het gevaar is van iets wat een buzzword wordt. We zien soms dat het concept uitgehold wordt. Dat iemand gewoon maar het label op een evenement plakt, maar voor de rest niet het werk doet dat daar wel bij hoort.
En ik weet dat dat moeilijk te zeggen is, hè? Maar stel nu, ik ben zo'n cafébaas en ik heb effectief die intentie. Mm-hmm. Wat zijn dan zo dingen die ik zeker moet doen?
Een voorbeeld dat veel gebruikt wordt of waar veel mensen op inzetten is bijvoorbeeld het trainen van je barpersoneel. Dat mensen als er iets aan de hand is, stel je drankje wordt gespiked of je wordt lastiggevallen door iemand, kun je dan ook daadwerkelijk terecht bij het barpersoneel. Dan moet je ook de vraag stellen, heeft het barpersoneel tijd? Want een café is druk, je bent continu bezig met drankjes maken. Dat is zeker iets van hoe wordt er gereageerd op een incident? Welke mogelijkheden hebben mensen daarvoor? Maar je kunt ook nadenken opnieuw over, wat zijn de faciliteiten die je aanbiedt? Dat kan gaan over toiletten, maar ook, is je locatie rolstoel toegankelijk? Als je zegt, ik ben een safe space en we zijn voor iedereen toegankelijk, is dat ook daadwerkelijk zo? Want natuurlijk, een locatie kan op papier zo toegankelijk mogelijk zijn en de hele checklist afvinken. Als mensen daar alsnog uitgescholden worden of je reageert als café niet op een incident, ja, dan is het allemaal voor niets. En dat is ook wel iets wat we zien. Wat ook in het onderzoek veel naar voren kwam, is dat mensen teleurgestelder zijn en dat het schadelijker is dat er een incident plaatsvindt in een zogenaamde safe space, zeker als daar niks mee gedaan wordt, dan incidenten gewoon op straat. Ik wil dat totaal niet minimaliseren, maar als er verwachting is dat je een safe space faciliteert, dan zien we ook dat het extra veel pijn doet als er dan iets misgaat. En dat er extra veel kritiek op is en dat dat extra veel pushback genereert, als het ware.
Van het café als safer space, nu even terug naar de zolderkamer van het Kieslijn.
Dat het gewoon belangrijk is dat meer gebeurt, zo'n projecten. Dat de queers een stem geven en dat dat gewoon moet blijven gebeuren, zoiets. Om jongeren samen te brengen, dat kan heel veel doen voor die jongeren. Zij gaan dan naar huis met het gevoel van, oh, ik heb een community, ik weet dat ik ergens terecht kan. Want ik denk dat velen van hun ook uit zo'n dorp komen, van zo'n totaal niet queervriendelijke plek, waardoor dat een hele opluchting is, denk ik, dat zij op zo'n plek heel de week kunnen zijn.
We hebben hier echt zo in een safe space gewerkt. En eigenlijk zou het goed zijn als we niet per se een safe space moeten creëren, dat de buitenwereld ook ergens een safe space kan zijn, maar dat is alles behalve op dit moment.
Safer spaces zijn een antwoord op de nood die leeft bij veel mensen. We zien dat veel mensen behoefte hebben aan een veilige plek, maar het biedt geen oplossing voor het gebrek aan acceptatie waar mensen mee te maken krijgen. Dus we kunnen niet zeggen, doordat we meer safer spaces faciliteren, hoeven we niet meer te werken aan de homofobie die leeft in onze samenleving.
Ja, dat is ook iets wat de jongeren zeiden, van eigenlijk zou dit niet nodig moeten zijn. Eigenlijk zou de samenleving gewoon een safe space. En ik denk, ja, de samenleving zijn we allemaal. Mm-hmm. Wat kan in ieder van ons dan doen om dat te bewerkstelligen?
Ik denk enerzijds, als je er echt diep in wil duiken, dan denk ik dat je voor jezelf, hè, die zelfreflectie die we eerder al noemden, dat je bij jezelf moet nagaan van oké, wat zijn mijn privileges? Hoe verhoud ik mij tot andere personen? Wat is mijn referentiekader? Maar het kan ook in het heel klein zijn, een luisterend oor bieden aan iemand, er voor iemand zijn. Je kunt duidelijk maken dat je open staat voor andere mensen. Je hebt mensen die een regenboogvlag uit het raam hangen. We zien dat dat voor heel veel mensen fijn is. Dus je kunt dat symbolisch uitdrukken. Je kunt er ook gewoon één op één voor de mensen in je omgeving zijn. Als je het grote wil kijken, dan kun je ook actie ondernemen. Hè? Dan kun je, wat mij betreft, mee gaan protesteren op straat en op die manier ook een duidelijk signaal geven dat je tegen bepaalde zaken bent of dat je opkomt voor groepen mensen.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is een initiatief van Gezinsbond en werd uitgevoerd door Mieke Witkamp. Deze aflevering maakt deel uit van het project Safer Space, waarin we samenwerkten met Trill en Museum Dr. Ghislain, met steun van de Vlaamse overheid. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op www.goedgezind.be/allerliefs.